Hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. En in deze podcast wil ik het met je hebben over een van de meest gestelde vragen in mijn DM. Oestrogeendominantie, of in ieder geval het oestrogeenhormoon. Heel veel vrouwen zijn de laatste tijd bezig met... ik denk dat ik oestrogeendominant ben, of ik denk dat mijn oestrogeen niet goed werkt, of... Nou, in ieder geval, oestrogeendominantie is zo'n term die ineens ontzettend vaak voorkomt en heel veel naar voren komt. En voordat ik daar dingen over ga vertellen en voordat ik je meeneem in oestrogeen en nou ja, waarom is oestrogeen dominant en welke klachten heeft dat nou, denk ik dat het wel heel belangrijk is dat je een beetje context hebt en dat je wat meer begrijpt van ons oestrogeenhormoon. Want als we... Ja, de term oestrogeendominantie horen, of als ik die vaak hoor vallen bij de dames bij mij in de praktijk, of als de vragen overgesteld worden aan mij persoonlijk, dan merk ik vaak dat oestrogeendominantie een negatieve lading heeft. En dat oestrogeen als hormoon aan zich ook best wel negatief benaderd wordt daarin. En dat is niet helemaal fair, want oestrogeen... is het vrouwelijke hormoon. Oestrogeen hebben we nodig om überhaupt als vrouw te kunnen functioneren, maar ook om onze cyclus in stand te houden. En als je begrijpt wat er gedurende je cyclus in het lichaam gebeurt, dan kan je ook beter begrijpen waarom je je op bepaalde momenten zo voelt als dat je je voelt, maar ook waarom er bepaalde dingen niet helemaal soepel gaan. Een cyclus is namelijk ontzettend gevoelig voor allerlei factoren. En dat is niet alleen voeding, dat is niet alleen stress, dat is niet alleen sporten, drukke periodes hebben in je leven. Een cyclus is gewoon ontzettend gevoelig. En dat komt omdat we zo heel veel hormonen hebben gedurende die cyclus. Als je een vrouw vergelijkt met een man, zal ook, als je een man deze podcast laat horen, dan zal hij waarschijnlijk moeten lachen, omdat een man veel minder schommelingen in zijn hormonen heeft in een maand tijd. Eigenlijk gewoon weinig schommelingen heeft. Ik wil niet zeggen nul, maar in ieder geval heel weinig. En wij vrouwen schommelen iedere dag en iedere week, mits je een beetje een stabiele cyclus hebt, veranderen er ontzettend veel dingen in onze hormonen. Nou, oestrogeen is een ontzettend belangrijk hormoon als vrouw zijnde. Ook als man zijnde, maar laat ik me nu in deze podcast even focussen op de vrouw. En oestrogeen speelt de meest belangrijke rol in de tweede fase van de cyclus. En dat is een beetje de opbouwfase van de cyclus. Als we uitgaan van een cyclus van 28 dagen, en ik zeg niet dat dat een fantastische cyclus is, maar dat is wel een makkelijk rekenvoorbeeld. Als we daar dus van uitgaan van 28 dagen, dan is deze fase, die opbouwfase, ongeveer vanaf dag 5 tot en met dag 14. Dit is dus de fase waarin je lichaam na de menstruatie komt. Dus de menstruatie is de eerste fase. In die fase is je lichaam vooral aan het dalen qua hormonen en gaan er langzaamaan alweer wat opbouwhormonen plaatsvinden of in ieder geval actief worden. Doordat er in de eierstokken gaat er alweer een aanmaak van follikels gebeuren. Dat gebeurt onder andere door het follikelstimulerende hormoon FSH. Nou, dat is in je menstruatiefase. Dus je kan je menstruatiefase vooral zien als het loskomen van het oude. En daar begint eigenlijk al een beetje de opbouwfase. Maar de fase waarin oestrogeen echt dominant wordt, dat is de opbouwfase. Dus dat is de fase na je menstruatie. En ik zeg natuurlijk nu hier van dag 5 tot en met 14. Dat is compleet afhankelijk van hoe je cyclus eruit ziet. Weet je, ik ga hier eventjes nu vanuit van een cyclus van 28 dagen... puur omdat dat een makkelijk rekenvoorbeeld is. Nou, de opbouwfase wordt in de volksmond, of in ieder geval in de hormoonwereld, ook wel de oestrogeenfase genoemd. Omdat die groeiende follikels, wat ik net zei, die al geproduceerd worden in de fase dat je nog in je menstruatie zit, die gaan oestrogenen produceren. En oestrogeen is het hormoon wat er dus voor gaat zorgen dat die follikels gaat uitgroeien tot een grote eicel. Ook weer hormoonwereld, noemen we dat de graafse follikel. Dus echt, ik onthoud dat zelf een beetje als de graaf, zeg maar, de hoogste die er dan kan zijn. Nou, hoe meer oestrogenen jouw lichaam aanmaakt, hoe minder FSH er nog wordt aangemaakt. Dus Heel simpel gezegd, hoe groter of hoe beter je follicels groeien, hoe minder jouw hormonale systeem nog meer eicellen of follicels gaat aanmaken. Eicellen is eigenlijk een stap te vroeg, we moeten ze nu nog follicels noemen. Ik hoop dat je me nog steeds een beetje kan volgen, want dat is wel een beetje een technisch verhaal. Maar als je het heel simpel ziet, heb je dus eerst de menstruatiefase, waarin er afbraak is, hè, dat merk je letterlijk doordat er menstruatiebloed naar buiten komt. En daar begint al een klein beetje opbouwfase. Nou, in die opbouwfase gaat er een signaaltje naar de hersenen van hey, we moeten dat FSH-hormoon stimuleren, omdat we die follicels willen krijgen. Nou, op het moment dat je dus na je menstruatie die follicels steeds groter worden, gaat er ook weer een signaaltje naar de hersenen toe van stop maar met het maken van dat FSH-hormoon. We hebben al een dominante follikel, we hebben in ieder geval voldoende follikels. Dat signaaltje wat naar de hersenen gaat, dat wordt gestimuleerd door oestrogeen. En oestrogeen komt dus weer uit die follikel die zelf groeit. Nou, super slim van het lichaam, want zo krijg je dus dat er andere follikels geremd worden in de groei. En dan kan de grootste follikel helemaal alle aandacht krijgen, alle hormonen en alle voedingsstoffen opslurpen die hij nodig heeft om op dag 14 uit te groeien tot de eicel die op dat moment dus zal gaan springen. Nou, oestrogeen zorgt er in die fase voor dat het baarmoederslijmvlies dikker wordt en dat er helder vloeibaar slijm wordt aangemaakt in de baarmoedermond. Dat is ook het slijm wat je dus ziet rondom een eisprong. Dat is een beetje het vruchtbare slijm waar we dan naar kijken als je dus dat soort lichamelijke signalen in de gaten houdt. Super handig voor jezelf om te weten, maar het is ook nog met een andere functie, want hoe helderder dat slijm is en hoe dikker die baarmoederslijmvlieswand is eigenlijk, of hoe dikker het baarmoederslijmvlies is, hoe beter de zaadcellen naar de eileider toe kunnen zwemmen. Dus dit heeft niet alleen tot functie dat jij zelf kan zien van oké, wat gebeurt er in mijn lijf, maar dit zorgt er ook voor dat het dus voor je lichaam makkelijker is om die zaadcellen op te nemen en dus richting die bijna springende of dan al springende eicel toe te gaan. Nou, in deze cyclus, dit is dus vooral de fase waarin oestrogeen heel erg aan de orde komt. Na de eisprong is het zo dat oestrogeen eigenlijk afgebroken moet worden. Want na de eisprong is het niet nodig dat er nog meer eicellen gaan springen of groter worden. Wat er dan gaat gebeuren in je lichaam, is dat het lichaam ervoor gaat zorgen dat oestrogeen afgebroken wordt. En oestrogeen afbreken, dat moet onder andere gebeuren door de lever. Gebeurt dat niet, wordt oestrogeen niet of niet voldoende afgebroken, dan blijft oestrogeen eigenlijk, terwijl het niet echt meer een functie heeft, nog een beetje rondzwerven in je lichaam. Nou, dat is niet wat je wilt, want oestrogeen moet dan naar beneden gaan en de andere hormonen, onder andere progesteron, moeten dan veel meer gaan groeien. Als oestrogeen rond blijft zweven in het lichaam, of in ieder geval als dat er nog steeds is, dan bedoelen we daarmee eigenlijk oestrogeendominantie mee. Oestrogeendominantie betekent letterlijk dat er te veel oestrogenen in het lichaam aanwezig zijn ten opzichte van progesteron. Dus het zegt niet per definitie dat je te veel oestrogeen hebt en dat oestrogeen te actief is. Nee, het zegt dat de verhouding tussen oestrogeen en progesteron niet in balans is. Je kan dus ook een lage concentratie oestrogeen hebben, maar bij een oestrogeen dat hoog is, in relatie tot progesteron, kan je alsnog tekenen of signalen van je lichaam krijgt die erop wijzen dat je een teveel aan oestrogeen hebt. Het is dus altijd belangrijk om hier verder onderzoek naar te doen als je je herkent in signalen. Want het wil niet zeggen dat als jij je herkent in signalen van oestrogeendominantie, dat je per definitie teveel aan oestrogeen hebt. Het kan dus ook zijn dat je een laag oestrogeen hebt, maar dat het oestrogeenniveau in relatie tot die progesteron niet goed tot zijn recht komt. Het is dus vrij complex om oestrogeendominantie heel erg simpel uit te leggen en om te zeggen oké, jij hebt per definitie oestrogeendominantie en je moet aan de slag gaan met je oestrogeen. Nee, dat is echt veel te kort door de bocht en veel te makkelijk ook om te zeggen, omdat oestrogeen zo ontzettend gevoelig is ook voor die andere hormonen. Nou, wat belangrijk is om te onthouden, progesteron houdt oestrogeen in toom. Dus op het moment dat jij geen regelmatige ovulatie hebt of niet voldoende progesteron aanmaakt na de ovulatie, kan dat resulteren in een teveel aan oestrogeen. Heb jij dus bijvoorbeeld PCOS waarbij je niet regelmatig ovuleert, dan kan het zijn dat jij signalen hebt van oestrogeendominantie. Wederom wil dat niet zo zijn, of niet direct zeggen dat oestrogeen dus te veel is, maar die werking, wisselwerking tussen oestrogeen en progesteron, die gaat niet helemaal goed. Oké, dat was vrij technisch. Wat ik verder wil zeggen over oestrogeendominantie. Nou, er zijn ontzettend veel oorzaken die kunnen leiden tot oestrogeendominantie. Juist omdat oestrogeen in zo'n kwetsbare periode van je cyclus een rol speelt, kan je daar heel veel last van hebben. Nou, signalen en symptomen van een teveel aan oestrogeen kunnen onder andere zijn hele zware menstruatie. Dus echt heel veel bloedverlies hebben. Ontzettend gevoelige borsten hebben, zowel in aanloop naar de menstruatie toe als rondom de eisprong. Kiestenvorming bijvoorbeeld. En daar komt dan ook vaak weer PCOS bij om de hoek kijken. PMS-klachten kunnen een gevolg zijn van oestrogeendominantie. Hè? Want doordat de balans tussen oestrogeen en progesteron er niet goed is, krijg je dus al heel snel PMS-klachten. En onder PMS-klachten, premenstruele klachten, kunnen heel veel andere klachten weer zitten. Zoals bijvoorbeeld humeurschommelingen, opvliegers, heel erg explosief zijn, geen gewicht kunnen verliezen. Andere klachten die nog kunnen horen bij oestrogeendominantie zijn bijvoorbeeld endometriose, menstruele migraines, dus echt hormonale migraines. Ik had eventjes voor mezelf een lijstje gemaakt met veel van de signalen en symptomen. Maar uiteindelijk komt dat allemaal wel weer bij hetzelfde neer. Want ook, hier heb ik nog staan, chagrijnig zijn en heel erg uitbarstingen hebben. Maar ook juist heel erg huilerig zijn. En gewoon echt niet weten wat je met jezelf aan moet. We kunnen nog klachten hebben als bijvoorbeeld pijn hebben in het midden van je cyclus. En dat heeft dan heel erg te maken met die eisprong daarin, waar oestrogeen dus dominant zou moeten zijn. Maar ook een veel voorkomende klacht bij oestrogeendominantie is vetophoping. Bijvoorbeeld rondom de middel of rondom je dijen. Echt op één plek. Oestrogeen houdt heel erg vetcellen vast. Dus hoe meer oestrogenen je hebt, hoe makkelijker ze daarop vetcellen op blijven plakken. En dat hoopt zich vaak op één plek. Als je moeite hebt met afvallen, dan heeft dat ook vaak te maken met dus die balans tussen oestrogeen en de andere hormonen. Ik vind het lastig om te zeggen, heeft het dus gelijk te maken met oestrogeendominantie? Omdat oestrogeen wordt dan in zo'n slecht daglicht gesteld. Maar zonder oestrogeen hebben we überhaupt geen eicellen en kom je überhaupt niet op een eisprongmoment. Dus het is ook een hormoon wat we heel erg nodig hebben en wat heel erg verzorgend werkt voor de vrouw. Het zorgt heel erg voor ook het rustgevende en vrouwelijke kenmerken, vrouwelijke uiterlijke kenmerken. Dus het is ook een heel fijn hormoon eigenlijk. Nou, er zijn meerdere redenen waardoor oestrogeendominantie kan ontstaan. Er zijn meerdere externe factoren, maar ook interne factoren die daar een rol bij kunnen spelen. En wat ik dus net al zei, super belangrijk ding wat je eigenlijk nodig hebt om oestrogeen in balans te houden, is dus een eisprong. Dus als jij een cyclus hebt die of heel onregelmatig is, heel lang duurt, eigenlijk een cyclus zonder eisprong wat voor kan komen, dan zie je dus al dat de balans tussen oestrogeen en progesteron veel meer naar de achtergrond gaat. Nou, ik noemde net al PCOS, dat is ook echt een hele veel voorkomende bij oestrogeendisbalans. Omdat je bij PCOS ook heel vaak geen regelmatige eisprong hebt. Dus dat is dan weer een wisselwerking tussen deze twee. Helemaal aan het begin van deze podcast noemde ik al dat je oestrogeen kwijt wilt raken. Dat je lichaam daar weer van af moet komen. En dat gebeurt met een ontgifting. Nou, op het moment dat jouw lever niet voldoende kan ontgiften, heb je waarschijnlijk ook een verminderde oestrogeenontgifting. Dus dat kan ook een oorzaak zijn. Niet de juiste voeding eten kan hier ook zeker mee te maken hebben. In heel veel voeding, niet in heel veel voeding, maar in bepaalde voedingsstoffen zitten, of in bepaalde voedingsmiddelen zitten voedingsstoffen die gewoon de aanwezigheid van oestrogeen beïnvloeden. Of sterker nog, bijvoorbeeld sojaproducten bevatten ook al gewoon oestrogenen. Dat zijn wel nep-oestrogenen, die krijgen we dus echt als een soort synthetische oestrogeen dan binnen. Maar eet jij bijvoorbeeld veel sojayoghurt, dan kan het zo zijn dat je daarmee je eigen oestrogeenbalans al verstoort en je daarmee dus richting een oestrogeendominantie kan gaan al. Nou, er zijn nog veel meer oorzaken van oestrogeendisbalans, zoals problemen met je darm, hoge hoeveelheden stresshormoon. En stresshormoon eet weer progesteron op en daarmee krijg je dus weer dat oestrogeenvrije ruimte krijgt. Dus weet je, je ziet dat het hele begrip oestrogeendominantie, en ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die ik je mee wil geven in deze podcast. Het begrip oestrogeendominantie is niet een op zichzelf staand ding. Je kan onmogelijk zeggen, ik heb een oestrogeendominantie, als er niet verder gekeken is naar hoe de andere hormonen werken. Want bij een oestrogeendominantie komen altijd andere hormonen om de hoek kijken. Progesteron is superbelangrijk, maar ook cortisol is daar weer belangrijk van, hè, het stresshormoon. Testosteron kan een rol spelen. Nou ja, FSH speelt al een rol. Dus er zijn zoveel andere factoren die wel of niet te maken hebben met oestrogeendominantie, dat het te simpel is om te zeggen, joh, ik heb een oestrogeendominantie en nu ga ik stap 1, 2 en 3 uitvoeren en dan lost het op. Nee, zeker niet. Nou, er zijn nog ontzettend veel oorzaken, of in ieder geval dingen die oestrogeendominantie kunnen veroorzaken. Maar nu heb je wel een beetje beeld bij wat daar aan bij kan dragen. Overigens eentje, wat ik nu nog niet genoemd heb, maar wat ik wel heel belangrijk vind om even te melden, ook nog in deze podcast. Xeno-oestrogenen zijn in heel veel gevallen te veel aanwezig in voeding, in onze leefstijl. En xeno-oestrogenen die zitten vooral in bestrijdingsmiddelen, in weekmakers in plastic, conserveringsmiddelen, anticonceptie, antibiotica en andere medicijnen. Maar ook in zware metalen, zoals bijvoorbeeld kwik en lood. Nou, dit zijn chemische oestrogeenachtige stoffen, xeno-oestrogenen dus. En deze krijgen we echt heel makkelijk binnen via de stoffen, zoals plastic, maar ook via voeding, via cosmetica, via kunststofachtige verpakkingen. Bijvoorbeeld het drinken uit een plastic flesje of een plastic flesje meenemen in bijvoorbeeld meenemen voor onderweg of in je auto laten liggen of wat dan ook, die dan in de zon ligt. Ja, daar zitten sowieso al weekmakers in. En als je hem dan nog in de zon legt, dan komen ze nog meer gewoon in je drinken terecht en krijg jij ze weer binnen. Nou, wat er gebeurt als jij die stoffen binnenkrijgt, dus xeno-oestrogenen, is dat deze chemische stoffen die gaan eigenlijk de werking van onze eigen hormonen beïnvloeden. Dus blijven letterlijk plakken op onze eigen hormonen. En ja, de lever moet dus extra hard werken om dat af te breken. Dus weet je, het klinkt altijd super simpel om te zeggen van joh, vermijd plastic. En dat is een belangrijke tip als je aan je hormoonbalans wilt werken. Maar dat is echt voor oestrogeendominantie of voor de werking van oestrogeen super belangrijk. En dus al zo simpel als vermijd nou gewoon plastic. Ga in plaats van de plastic flesjes, gebruik een dopper bijvoorbeeld. Weet je, die is BPA-vrij, daar zit dus al minder in. Gooi al je plastic bewaarbakjes alsjeblieft weg en ga kijken naar wat je in glas kan doen. Heel veel mensen denken, ah joh, dat zal toch wel meevallen en dat zal niet zo'n vaart lopen. Maar als je dit allemaal, weet je, dit stapelt zich allemaal op en jouw lever moet alles afbreken en krijgt dus minder ruimte om dus die oestrogenen van jezelf alweer af te breken. Nou, dat gezegd hebbende, kom ik eigenlijk ook gelijk aan op wat je nou kan doen om een oestrogeenbalans aan of disbalans aan te pakken. En het allerbelangrijkste daarbij om te zeggen, vind ik dat je een oestrogeendominantie niet zomaar kan aanpakken. Weet je, een oestrogeendominantie, dan moet je echt meer weten van je lichaam. Echt meer weten of je daadwerkelijk een oestrogeendominantie hebt. Of dat het te maken heeft met bijvoorbeeld een progesterontekort. Misschien heeft het wel te maken met een overdaad aan externe stoffen die je binnenkrijgt. Weet je, het is niet de tips die ik je ga geven, die kan je altijd toepassen. Maar het is niet zo dat je dat dat als je dit doet, dat het dus direct zegt, oké, dan komt mijn oestrogeen beter in balans. Want dat is dus heel erg afhankelijk van wat eronder zit. Nou, over naar de tips, want daar luister je natuurlijk deze podcast ook voor. Dat je, je wilt ook weten wat je ermee kan doen. Tip nummer 1 is dus altijd, kijk waar zit de disbalans. Dus niet uitgaan per definitie van een oestrogeendominantie. Maar ga op onderzoek uit van welke dominante hormonen zijn er. Of welke onderdanige hormonen zijn er. Dat kan je op verschillende manieren doen. En ik denk dat het altijd belangrijk is dat je daarvoor informatie inwint. Dus ga altijd op zoek naar een therapeut die je daar iets over kan vertellen. Dat kan een hormoontherapeut zijn, dat kan een ortomoleculaire therapeut zijn. Misschien voel je je wel heel goed bij een lokale osteopaat. Ga altijd verder op zoek om niet eigen doktertje te spelen. Weet je, oestrogeendominantie, dat heb je nu in de afgelopen 20 minuten al gehoord. Oestrogeendominantie is niet per definitie werken aan je oestrogeen. Dat kan op hele andere vlakken ook heel belangrijk zijn om aan te pakken. Dus tip 1, ga op onderzoek uit en ga op zoek naar een therapeut die je daarbij kan helpen. Nou, tip 2 is focus op ontgifting via de lever. Je wil altijd je lever optimaal ondersteunen om daarbij de leverwerking, maar ook de darmwerking optimaal te krijgen. En dus de gifstoffen die zich in je lichaam bevinden uit te kunnen scheiden. Nou, het werken aan een leverfunctie, dat kan je bijvoorbeeld doen door een ontgiftingskuur te doen. Maar ook hierbij is het super belangrijk dat je daar de juiste keuzes in maakt. Want als jij zomaar lukraak een ontgiftingskuur gaat doen die niet afgestemd is op jouw lichaam, belast je eigenlijk je lever alleen maar meer. Want dan moet hij ook dat nog afbreken. Ga hierbij dus ook altijd eerst op onderzoek uit en laat je goed adviseren door een specialist daarin. Sowieso goed voor je lever om te doen is om extra vezels toe te voegen en om heel veel water te drinken. Maar ga nou niet gewoon kraanwater drinken en dat altijd alleen maar extra water drinken. Het is echt belangrijk dat je lichaam ook iets gaat doen met dat water. Dus de meest praktische tip daarvoor, tip 3, is om iedere ochtend een glas water met Keltisch zeezout te drinken. Niet gewoon zeezout, maar altijd Keltisch zeezout toevoegen. Keltisch zeezout bevat ontzettend veel mineralen en ondersteunt het lichaam dus om de mineralen vast te houden en de gifstoffen af te drijven. Heel belangrijk om dit toe te gaan voegen en om ook echt te gaan ontgiften. Daarmee ga je dus de ontgifting via je urine stimuleren. Nou, een andere tip nog is om voldoende nachtrust te nemen. De verstoring van deze hormonen kan echt te maken hebben met het niet goed tot rust komen in de nacht. En juist ook in de nacht herstelt de lever zich. De lever is dan heel erg bezig met het afbreken en tot rust komen. En als dat dus voldoende gaat en als dat optimaal is in de nacht, dan zal je zien dat je daar ook weer profijt van hebt. Ja, logischerwijs komt hierbij natuurlijk ook minder alcohol drinken. Minder tot geen alcohol drinken. Minder gifstoffen binnenkrijgen. Hè? Echt zorgen dat je die dingen vermijdt. Volgens mij inmiddels tip 5. Broccoli kiemen eten. Voeg broccoli kiemen toe aan maaltijden. Hè? Je kan ze thuis gewoon, je kan ze heel vaak in de supermarkt kopen. Het liefst biologisch natuurlijk. Deze zitten overigens ook vaak in plastic. Dus kan je ze dan, als je ze hebt, weer vervangen voor het plastic bakje, voor een glazen bakje. Daarmee beperk je BPA. En met de kiemen zorg je ervoor dat je lichaam extra ontgiftingsbrandstof eigenlijk krijgt. Super goede tip. Dat is eigenlijk wat je kan doen met oestrogeendominantie. Oh ja, en nog de laatste tip natuurlijk, die zei ik net al, is om het gebruik van soja echt te verminderen. Weet je, wellicht heb je ergens gelezen van, joh, melkproducten zijn niet zo goed voor me, dus je bent je lactose gaan vermijden. Maar ga dat alsjeblieft niet vervangen voor soja, omdat je daarmee je oestrogeenbalans weer verstoort. Oké. Oestrogeendominantie. Oestrogeendominantie is dus niet per definitie een verkeerde werking van oestrogeen. Oestrogeendominantie is een wisselwerking tussen oestrogeen en progesteron. Het gaat in dit geval ook altijd om de hele groep oestrogenen. We hebben verschillende afbraakvormen van oestrogenen. En nou ja, er kunnen verschillende oestrogenen een rol daarbij spelen. Dus nogmaals, als jij het idee hebt dat je klachten hebt die horen bij oestrogeenbalans, ga dan ofwel zelf of laat je goed adviseren om op onderzoek uit te gaan over wat speelt er nog meer in je lichaam. Want puur en alleen een oestrogeendominantie is vaak niet wat er speelt in het lichaam. Er zitten dingen onder. Er zit een mogelijke disbalans tussen de twee hormonen onder. Er zit een mogelijke overbelasting van cortisol in. Er kan iets in zitten wat richting de lever gaat. Het kan te maken hebben met een te hoog vetpercentage, waardoor de oestrogenen lekker in je vetpercentage blijven hangen. Kan te maken hebben met voeding. Er kan zoveel onder zitten. Dus ook bij een oestrogeendominantie, als je denkt, ik heb deze klachten en hier wil ik iets aan doen, ga alsjeblieft op onderzoek uit en laat je daarbij ondersteunen door een professional. Oké, tot zover oestrogeendominantie. Dit is altijd zo'n term, hè? Ik merk ook altijd dat ik daar heel enthousiast van word en dat ik daar heel veel over wil delen. Maar ik wil je ook niet in een podcast laten verzanden die super technisch is en heel veel dingen bevat, waardoor jij door de bomen het bos niet meer ziet. Dat is ook niet helemaal het doel. Oestrogeendominantie dus. Belangrijkste take-out van deze podcast is dat er altijd onderzoek nodig is om te kijken waarom is oestrogeen dominant en wat zit eronder. Nou, als tips nog eventjes, hè, de tips die ik geef in deze podcast over wat je er tegen kan doen. Dit zijn algemene tips en deze tips helpen ten alle tijden om je hormoonbalans weer beter te krijgen. Dus die kan je altijd toevoegen daarin. Mocht je nou denken, ja joh, leuk deze podcast en hè, ik weet niet, dit speelt misschien wel bij mij, maar ik wil hier meer over uitzoeken. Ga dan altijd op zoek naar een therapeut waarbij je je goed voelt. En ga daar verder onderzoek doen. Hè. Bijvoorbeeld met een bloedtest kan je altijd verder onderzoek doen van, hey, wat speelt er nou? Misschien is jouw oestrogeen wel helemaal goed, maar zit er in je lever iets wat niet goed werkt? En krijg je daardoor alsnog die klachten? Nou, ik hoor dat ik zelf een beetje in herhaling val nu, dus laat ik het hierbij laten voor deze podcast. Oestrogeendominantie dus en wat er mogelijk aan oorzaak onder zit. Ik hoop dat ik je met deze podcast weer wat verder op weg geholpen heb. Dat je wat meer inzicht hebt gekregen in de hormonale balans in het lichaam. En ook de eventuele hormonale disbalans in het lichaam. En mocht je vragen hebben, dan weet je me altijd te vinden. Je kan me altijd bereiken via de socials. Of je mag even eens een berichtje naar mij sturen. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je hier heel veel aan gehad hebt. En tot de volgende podcast.